Gemeente, laten we deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent en op een rots verhogen uit de lent. Het is het derde vers van Psalm 27. Aan u zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods woord, wat u kunt opgetekend vinden in het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Johannes, daarvan het tiende hoofdstuk van vers 22 tot en met 42. Wij herzeggen nu Johannes 10 van vers 22 tot het einde, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Vervolgend Johannes 10, beginnende bij vers 22. En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem, en het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in het voorhof van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem: hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit. Jezus antwoordde hun: ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Maar gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken dezelfde, en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen, en niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn Vader. Om welk werk van die stenigt gij mij? De Joden antwoordden hem, zeggende: wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering, en omdat gij een mens zijnde uzelf een God maakt. Jezus antwoordde hun: is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden? Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is en de schrift niet kan gebroken worden, zegt gijlieden tot mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God, omdat ik gezegd heb, Ik ben Gods zoon. Indien ik niet doe de werken mijns vaders, zo geloof mij niet. Maar indien ik ze doe, en zo gij mij niet gelooft, zo geloof de werken, opdat gij moogt bekennen en geloven dat de Vader in mij is en ik in hem. Zij zochten dan wederom hem te grijpen en hij ontging uit hun hand. En hij ging wederom over de Jordaan tot de plaats waar Johannes eerst doopte en hij bleef al daar. En velen kwamen tot hem en zeiden, Johannes deed wel het geen teken, maar alles wat Johannes van deze zeide, was waar. En velen geloofden al daar in hem. Tot zover deze schriftlezing.
Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 42 en daarvan het derde en het vijfde vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek eens hoogsten lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat oog naar boven. Want ik zal zijn naam nog loven. En wat er volgt in het vijfde vers, Psalm 42, vers 3 en 5. Geliefden, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Alle dagen wordt dit woord bevestigd en toch leeft menig een omtrent die ernstige zaak zorgeloos daarheen. Zelfs willen duizenden er niets van weten dat achter de dood de eeuwigheid ligt en dat de mens een onsterfelijke ziel heeft voor een eeuwigheid geschapen. Dood is dood, spreken velen met de mond, maar het is meer een wensen dan een dadelijk geloven. Maar al durft men dat niet zeggen, al belijdt men de waarheid, de mens van nature leeft alsof hij hier altijd blijven zal. Zo vast zit de arme, blinde mens aan al het aardse vast. En als in die toestand de dood zich gaat aankondigen, dan is reeds de gedachte aan de dood vreselijk. Want alles waar men zoveel verwachting van had in het leven, ontvouwt. En de donkere eeuwigheid nadert. Arme, ellendige zondaar die zonder enige verwachting of hoop de eeuwigheid moet aandoen. Dat toch eens meer beseft mocht worden wat het is om mens te zijn. En dat de genadetijd toch niet zo verbeuzeld mocht worden met allerlei nietigheden. Toch is er een mogelijkheid om zalig te worden uit vrije genade, gelijk het woord des Heren nog tot de mens komt, met de lieflijke nodigingen van het eeuwig evangelie. Onze tekstwoorden vindt uw gewijde aandacht in Johannes 10, vers 28. En ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit mijn hand rukken. In dit woord is sprake van het eeuwige leven, en dan ten eerste van Christus gegeven, ten tweede door de vijand bestreden, ten derde uit de vruchten gebleken. Dus het eeuwige leven van Christus gegeven, door de vijand bestreden, uit de vruchten gebleken. Van Christus gegeven, de Heere zegt, ik geef hun, dat is mijn schapen, het eeuwige leven. Hij heeft daartoe alleen de macht, omdat hij waarachtig God is en hij als middelaar Gods en der mensen alle macht ontvangen heeft in hemel en op aarde. Hij is het levengevend hoofd der zijnen, uit wien alle geestelijk leven vloeit. Menig een tast in het duister en weet de weg niet die leiden kan tot het eeuwige leven. Vooral zij die onder de waarheid leven en wat ouder worden, tobben soms heel veel af en kunnen het wel eens bang hebben als zij in stilte denken aan de naderende eeuwigheid. En dat is te begrijpen. De dood kan de mens elk ogenblik overvallen. Dan zal het zijn voor eeuwig binnen of voor eeuwig buiten. Al zijn er helaas velen die dood zijn voor de dood en die in zorgeloosheid de dood afwachten, hetgeen een duidelijk bewijs is van de absolute doodstaat, toch zijn er ook die met grote vrees en bezorgdheid het naderende einde tegemoet zien. Want de dood is voor elk mens een koning der verschrikking. Maar men weet ook verstandelijk dat achter de dood het oordeel staat. En als men dan voor eigen rekening naar de eeuwigheid moet, is dat iets vreselijks. Wist men nu maar de weg tot het eeuwige leven, maar dat is een diepe verborgenheid voor het verduisterde verstand van de natuurlijke mens. Zelfs al zou men enige algemene kennis van de waarheid hebben, al zou men ook bovenstaande tekstwoorden weten te staan in de Bijbel, de mens ligt niet alleen in een geestelijke blindheid, maar ook in een dodelijke onmacht om zichzelf uit de diepte van de val te kunnen oprichten. Wel mogen wij daar niet achter wegschuilen om daarmee de schuld op God te werpen en de eigen onbekeerlijkheid en hardheid van het hart goed te praten. Maar het is ook waar dat niet één mens zijn eigen zaligheid kan uitwerken. De wederbarende genade Gods valt zo vrij van de hemel als de regen die de aarde vruchtbaar maakt. Zelfverlossing is ten enenmale uitgesloten. Niemand zal kunnen overgaan uit en van zichzelf uit het verbroken werkverbond naar het genadeverbond. Genade is ook niet over te hevelen van de een op de ander. Het is strikt persoonlijk. Maar nu heeft de Heer Jezus bovenstaande woorden gesproken als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Hij is daarbij de verdienende oorzaak van het eeuwige leven, doordat hij het leven en de onsterfelijkheid aan het licht heeft gebracht door zijn dood en opstanding. Hij is de fontein des levens, de fontein die geopend is voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. Hij heeft niet alleen de macht, maar ook het recht om het eeuwige leven te geven, omdat hij zelf de dood verslonden heeft tot overwinning. En hem, die de macht van de dood had, dat is de duivel, de kop vermorzeld heeft. Hij geeft het eeuwige leven als de goede herder aan zijn schapen. Er staat niet dat hij het geven zal in de toekomende eeuwigheid. Het staat in de tegenwoordige tijd, gelijk elders, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die dus zaligmakend in hem geloven, die hebben het eeuwige leven als een tegenwoordig en blijvend bezit, als een gegeven goed. Zij ontvangen het niet na hun lichamelijke dood. Nee, in het uur van Gods welbehagen. In hun aardse leven wordt hen dat eeuwige leven gegeven, als de Heilige Geest de mens van dood levend maakt in het door God bepaalde tijdstip. Dan wordt door de hebbelijke genade des geloofs de ziel met Christus verenigd. En dat nieuwe leven vloeit uit dat levengevend hoofd, onze Heere Jezus Christus. En als die dierbare zaligmaker zich aan de ziel openbaart, dan geeft dat hoop op het eeuwige leven. Allen die in de waarheid tot hem de toevlucht genomen hebben, met al hun zonden en dwaasheden, omhelzen inderdaad het eeuwige leven in beginsel uit zijn hand, met verzaking van alles buiten hem en met verloochening van alle eigen gerechtigheid. Op hem is dan alle hoop gevestigd. In hem wordt alles gevonden wat tot het eeuwige leven onmisbaar nodig is. In hem is een eeuwige volheid van genade en een wonderbaarlijke bereidwilligheid om uit zijn volheid het eeuwige leven te geven. Door de schenking van het eeuwige leven van de zijde van Christus krijgen zij door het geloof dat eeuwige leven te aanvaarden. En zovelen hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Christus is niet alleen de verdienende oorzaak van alle geestelijk leven, maar hij deelt het ook mede aan zijn schapen, die hij zich gekocht heeft met de dure prijs van zijn dierbaar bloed. Al zijn ze hem dan ook van de Vader gegeven, zij zijn zijn schapen op grond van recht, want dat recht Gods is door hem verheerlijkt. Die schapen heeft hij in eigendom als loon op zijn middelaarsarbeid. Hij heeft daar ook het beschikkingsrecht over. En als die schapen nu maar dicht bij hun herder blijven en zich gewillig door hem laten leiden, zal hij hen voeren naar de grazige weiden van zijn woord en aan de stille wateren van zijn geest. Dan zullen zij de beginselen der eeuwige vreugde in hun hart gevoelen. Zijn schapen horen zijn stem, die is hen bekend. Een vreemde zullen zij geen zins volgen, maar hij gaat hen voor. En zij volgen hem. Zelfs heeft hij grote zorg voor de lammeren zijner kudde, waarom hij ook Petrus bij de herstelling in zijn ambt de opdracht gaf: wijd mijn lammeren, zowel als hoed mijn schapen. En zo is die goede herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen, de enige die hen alles schenken kan en wil wat zij tot wasdom en tot vermeerdering van hun geloof nodig hebben. Zijn oog is altijd open, dag en nacht, over zijn kudde, die hij bij name kent, elke der schapen in het bijzonder. Het weggedrevene vergadert hij, het kranke heelt en geneest hij. Hij doet er alles aan, als zij maar volgen en goed vinden wat hij, de eigenaar, met hen als zijn schapen doet. Hoe gelukkig zijn dan toch de schapen van de goede herder, die veilig onder zijn hoede door het leven gaan, ondanks de vele gevaren die hen dagelijks omringen. Hoezeer is het dan nodig dat hij ons als zijn schapen erkent, maar ook dat wij hem kennen als onze herder, opdat wij toch vooral geen vreemden mochten volgen. Want er zijn zoveel valse herders die de schapen niet eigen zijn en die vlieden als zij een wolf zien komen. Maar dat doet de goede herder niet. Al zijn de schapen ook nog zo geneigd buiten hem hun herder om te dolen en te weiden op de schrale heide van verstandelijke overleggingen. Hij blijft de getrouwe herder, de grote herder der schapen, die hen het eeuwige leven geeft, reeds hier in dit leven op aarde en eenmaal in haar voltooiing. En dat is maar gelukkig ook, want die schapen worden vaak met onze tweede gedachte door de vijand bestreden. En dat behoeft niemand te verwonderen, want de helse wolf had eerst volkomen macht over die schapen en hij wilde ze leiden naar de eeuwige dood. Maar Christus heeft hen uit zijn handen gerukt. En nu wil de duivel met alle geweld proberen om ze weer terug te krijgen. En dat zal hem wel nooit gelukken. Maar hij kan het niet laten om het sterk te proberen. Met vele listige omleidingen en vele gevaarlijke verzoekingen tracht hij de schapen uit de gemeenschap met hun herder weg te rukken. Ontelbare mogelijkheden weet hij te bedenken om terzijde af te leiden, daarbij gebruikmakende van de verdorvenheid der menselijke natuur. Ondoorgrondelijk zijn de listen en lagen waardoor hij verwarring tracht te stichten. Ook door middel van zijn gewillige handlangers tracht hij Gods kinderen te benauwen. Het zij openlijk door bespotting en verachting, het zij bedekt door achterklap en verdachtmaking, hun gebreken overal openbaar makende. En dat in de vergrotende trap. Zelfs heeft dat volk vele vijanden onder de zogenaamde godsdienstige mensen, die zalig willen worden door deugden en plichten. Vijanden zijn er van de leer en de praktijk van de vrije, soevereine genade. Er zijn wel vijanden van dat volk, die met een rechtzinnige belijdenis van de waarheid te koop lopen. En dat zijn meest de grootste benauwers. Want zij komen met Gods woord om de rechtvaardigen ermee te slaan. En nu is verdrukking nog niet het allerergste, want dat drijft wel eens uit naar de troon der genade. Maar er kunnen wolven komen in schaapsklederen, die komen met vlijende tong, om geheimen van de ziel te ontfutselen, door een te groot vertrouwen, waar de oprechten zo vlug geen kwaad denken. En als de bedekte vijanden wat te horen krijgen, wat in vertrouwen wordt meegedeeld, kunnen zij achter de rug van zo iemand bij hun soortgenoten met verachting over die zielsgeheimen babbelen. Ook kan de vijand werken op de hartstochten en zenuwen door schrikbeelden in de ziel te werpen. En dat zowel in wakende toestand op de dag als in slapende toestand met dromen in de nacht, die een satanische inslag hebben. Ook gebruikt de duivel Gods woord, zich vertonende als een engel des lichts, met het doel te verleiden tot dwaling of tot opstand tegen God in de dagen van teleurstelling en verdriet, als hij maar harde gedachten van God en zijn wegen kan inwerpen, dan zal hij het niet laten. En de ziel heeft daar meestal geen erg in, doordat men niet genoeg bekend is met de diepten des Satans. Al is men jarenlang op de weg des levens, dan kan men nog lelijk in de strikken des Satans verward raken, opdat men niet genoeg op de wacht staat. Vooral moet Gods volk oppassen voor de aanblazing tot geestelijke en meestal bedekte hoogmoed, waardoor men boven de anderen gaat staan. Want God wederstaat de hoovaardige, maar de nederige geeft hij genade. Ook boven natuurlijke mensen te gaan staan is een list van de duivel. Want wat hebben wij dat wij niet hebben ontvangen uit enkel vrije genade? Alle roem in het schepsel is uitgesloten. Het is beter de natuurlijke mensen met medelijden aan te zien vanwege hun diepe geestelijke ellende en om hun bekering te smeken aan Gods genadetroon. O, als zij niet in de kracht Gods bewaard werden tot de zaligheid, wat moest er van Gods gunstgenoten terechtkomen? Als Christus de goede herder niet waakte over zijn schapen, zij vielen gewis aan de helse wolven ten prooi. Alle zelfbewaring zal falen. Zij zijn zichzelf niet één ogenblik toevertrouwd. En dat is een les die niet in korte tijd geleerd wordt. Daar is een heel mensenleven voor nodig. Steeds afhankelijker te worden en werkzaam te zijn om bewaard te mogen blijven voor de verleidingen van de zonde. Dat is genade bij God en onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Door het geloof op hem te leunen en te steunen. Dat is de enige veilige weg door dit moeitevolle leven, zo vol van gevaren. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. Als wij de Bijbelheiligen nagaan, hoe zij in de strikken des duivels verward geraakt zijn, meer dan eens, hoezeer moeten wij dan waken en bidden om bewaard te blijven voor een vallen in de zonde, waardoor de naam des Heeren zou gesmaad en gelasterd worden en de eigen ziel in de grootste ellende zou kunnen komen. Daarom sprak Christus tot zijn discipelen: waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Petrus meende dat hij wilde sterven met de meester, maar toen het erop aankwam, verloochende hij hem tot driemaal toe. Dat wij niet hooggevoelend mochten zijn, maar vrezen en voorzichtig mochten leren wandelen, te meer daar de dagen boos zijn. Wel lezen wij in onze tekst: ik geef mijn schapen het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Dat is wel een heel grote en dierbare belofte en die zal vervuld worden ook. Maar wij zijn hier nog op vijandelijk grondgebied. Er kan in dit leven nog heel veel moeite worden doorgemaakt. En wat is onze kracht klein? En wat wordt de ziel vaak overhoop geworpen? Maar ook spreekt Christus wel eens tot de zijnen over het eeuwige leven dat hij voor hen verworven heeft, waar zij midden in de dood lagen en soms ook geestelijk nog zo dodig kunnen gesteld zijn. Als hij tot hen spreekt, herkennen zij zijn stem en dan wordt het weer het geloof versterkt, de hoop verlevendigd en de liefde opgewekt. Nee, het is niet altijd donker en benauwd in het leven van Gods kinderen. Er zijn gelukkig ook nog wel eens blijde dagen in hun leven. Als de Heere weer eens overkomt, dan herleeft de moed, dan heffen zij het hoofd weer eens op uit de gebreken en gaan zij weer met nieuwe moed verder reizen in de richting van Emmanuels land, het hemelse Kanaan, hoewel zij nog niet thuis zijn, De Heere onderhoudt hun geestelijk leven met de manna uit de hemel. En hij drenkt ze wel eens uit de beken waar de wateren des geestes vloeien tot verkwikking van hun ziel, die dorst naar de levende God. Zij gevoelen wel eens de beginselen der eeuwige vreugde en hebben in de gemeenschap met Christus zelfs wel eens gemeenschap met degenen die reeds boven zijn. Waar zij hier op aarde meegeleefd hebben in liefde. De vijand maakt hen wel eens bang voor de laatste vijand die teniet gedaan moet worden. Dat is de dood. Maar als de Heer hen dan weer wil troosten, dat hij de dood verslonden heeft tot overwinning, dan mogen ze wel eens over de dood en over het graf heen zien. En hebben ze een ongelukkig lichaam. Want enerlei wedervaart rechtvaardigen en goddelozen. Zij mogen wel eens bepaald worden bij het zoveel zwaarder lijden van hun borg en zaligmaker. Indien zij dan gemeenschap hebben aan het lijden van Christus, zij zullen het ook hebben aan zijn heerlijkheid. Christus is hen een medelijdende hoge priester, die behoorlijk medelijden kan hebben met hun zwakheden, waar hij in alles verzocht geweest is als zij, doch zonder zonde. Want Paulus geloven zij wel eens dat hun vernederd lichaam eenmaal het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt zal worden. Dat geeft de ziel kracht om te dragen wat hij hen in zijn grote wijsheid oplegt, hen ten goede, opdat zij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. De weg die God met zijn volk houdt, gaat wel tegen vlees en bloed in, maar het vlees is niets nut. Het is grote genade als de ziel het met God eens mag zijn, welke weg hij dan ook met hen wil houden. Hij geeft elk van de zijnen een eigen weg en levenservaring en enerzijds verheerlijkt hij zich in de eenheid van zijn volk, want het is één herder en één kudde, maar anderzijds verheerlijkt hij zich in de verscheidenheid van ervaring op de weg naar de hemel, opdat zij elkander zouden aanvullen in het verheerlijken van zijn naam. De een wordt wel eens verder geleid op de weg dan de ander. De een blijft heel het leven een zwakgelovige, bekommerde ziel, terwijl de ander doorbrekend licht en doortrekkende genade ontvangen heeft. Als de Heere spreekt tot Petrus over lammeren en schapen, dan is dat een bewijs dat de grote herder der schapen ook zorg heeft voor de lammeren. Dat zijn de pas wedergeborenen, de zwak gelovigen, die de kudde nog niet kunnen bijhouden vanwege hun kleine en zeer zwakke krachten, en daartoe een bijzondere zorgende liefde nodig hebben om toch niet te vallen in verkeerde handen. Als Christus er niet over waakte, zij zouden zeker ten prooi vallen aan het roofgedierte, wat altijd op hen loert. Maar niemand zal ze uit zijn hand rukken. Gelijk hij getuigd heeft in onze tekst, en gelijk wij nog wel nader zullen overwegen in de derde gedachte, Christus heeft goddelijke kracht om hen vast te houden, al wordt er ook aan hen gerukt, om zo het mogelijk ware hen van Christus los te scheuren. Maar dat zal niet gelukken, want zij zijn in de handpalmen van Christus gegraveerd. Het komt er nu maar voor elk mens op aan of wij het eeuwige leven hebben ontvangen van de levende Verlosser. Dat is de grote vraag. Is het alreeds uit de vruchten gebleken dat de Heere ons als de zijnen aangenomen heeft? De boom wordt aan de vruchten gekend. Een goede boom kan geen kwade vrucht voortbrengen. En een kwade boom kan geen goede vrucht voortbrengen. De vereniging met Christus heeft plaats in de levendmaking, hoewel de ziel er geen licht in heeft. Jezus sprak ervan tot Nicodemus, die in de nacht tot hem kwam. Voorwaar, zeg ik u, tenzij iemand wedergeboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En de wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt, noch waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren wordt. Maar buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Indien wij dan behoren tot de schapen zijner weide, dan zal dat uit de vruchten moeten gezien worden. En welke vruchten zijn dat dan? Zou mogelijk de een of ander vragen. Een schaap is ten uiterste afhankelijk van de herder. Vooral in Palestina, waar nog roofgedierte loerden op de schapen. En vooral op de lammeren. Zo is het ook geestelijk. De schapen en vooral de lammeren kunnen niet buiten de trouwe zorgen van de grote herder der schapen. Die afhankelijkheid is hen onmisbaar. Niet alleen ten aanzien van hun leven, maar ook ten opzichte van het onderhoud van hun leven. Hij voert hen dan ook wel eens in grazige weiden en doet hen wel eens nederliggen aan zeer stille wateren. Hij wil ze zachtkens leiden, opdat zij niet al te veel zich vermoeien zullen. Zij moeten groeien en opwassen. Dat wilde hij dan. Daarna handelt hij met de schapen. De schapen kennen de stem van de herder en een vreemde zullen zij geenszins volgen. Hoe duidelijk komt dat uit? In de schapen zijn er weide. Zij mogen eens, al grazende van de herder, afdolen, maar onverwacht zien zij de verre afstand en gaan blaten om weer teruggehaald te mogen worden. Zij mogen wel eens gaan grazen op de dorre heide van hun verstandelijke overleggingen, maar ze gaan weer verlangen naar de grazige weide van Gods getuigenis. De trouwe zorg van hun herder, dat is hun leven. Buiten en zonder hem is de dood. Zij zijn zo blij als ze de stem van de herder nog eens mogen horen. En ze zijn geheel op hem aangewezen, maar ook op de kudde, want de schapen zijn kuddedieren. Ook de geestelijke schapen van de goede herder. Zij kunnen niet buiten de Heere, maar ook niet buiten zijn lieve volk. Zodat er eens gezegd wordt, zegt u maar wie uw vrienden zijn, en ik zal u zeggen wie gij zijt. En zeer terecht, want als het goed is, moet duidelijk blijken dat de liefde tot al de heiligen aanwezig is. Als men buiten Gods volk kan, dan kan men ook buiten Christus, die hen tot de zijnen aangenomen heeft. Het zijn wel dwaalzieke schapen en soms zelfs nog heel lastige schapen, waar de herder ontzaglijk veel werk aan heeft. Maar het blijven toch zijn schapen. Niemand zal ze uit zijn hand rukken. Hij stelt zijn leven voor de schapen. Ze zijn zijn wettig eigendom, waarover hij alleen het eigendomsrecht bezit. Hij heeft ze gekocht met de dure prijs van zijn dierbaar bloed. Hij heeft ze ontvangen als loon op zijn arbeid. Hij heeft hen lief gehad met een eeuwige liefde tot in de dood des kruises. En als hij iets van die liefde tot hen uitlaat, dan gaat de wederliefde ontvlammen in het hart van zijn gunstgenoten. Die wederliefde is een duidelijk bewijs dat hij die ziel eerst heeft lief gehad. Hierin is de liefde, zegt Johannes de apostel der liefde, niet dat wij hem lief hebben, maar dat hij ons eerst lief gehad heeft. En de blijdschap van dat volk kan toch zo groot zijn dat zij zo'n getrouwe zaligmaker mogen hebben die hen nooit begeven of verlaten zal in alle nood of dood, en die hen geduriglijk wil leiden en van al het nodige wil voorzien. Hoe arm zij in zichzelf ook mogen zijn, zij hebben een zeer rijke Christus, wiens het goud en het zilver is en het vee op 1000 bergen. Hij is de Heere die zijn volk op het hart en op zijn schouders draagt, gelijk de hoge priester onder het Oude Testament, de 12 stammen Israëls, symbolisch op zijn borst en op zijn schouders droeg. Zulk een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. En de zijnen zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En dat wil wat zeggen, waar er zoveel gaan verloren. Maar wat is dat eigenlijk, dat voor eeuwig verloren gaan? Is dat nu wel zo erg als dat door velen wordt gezegd en voorgesteld? Het is onmogelijk te zeggen hoe erg of dat zijn zal. Zo min het ooit in een menshart is opgeklommen wat God bereid heeft degenen die hem liefhebben, zo is het evenmin onder woorden te brengen wat het zijn zal verloren te moeten gaan. Als onbekeerde mensen wisten in welk gevaar zij verkeren, zij zouden 's avonds zo rustig niet gaan slapen. Maar nu wordt de levend gemaakte ziel ook zo vaak aangevallen dat zij uiteindelijk nog voor eeuwig zullen verloren gaan. Maar dat is van de vorste duisternis, want Christus getuigt dat zij in de eeuwigheid niet zullen verloren gaan. Hij heeft voor hen het eeuwige leven verworven en hij zal niet toelaten dat zij dat leven niet zouden beërven. Hij heeft juist de dood verslonden tot overwinning. Hoe zouden zij dan onder de macht des doods kunnen blijven? Maar de zwakgelovigen zien wel eens op de grootheid van de zaak en op de eigen diepe ongelijkvormigheid en onwaardigheid, dat zij het haast niet geloven kunnen dat zij zalig zullen worden. De grond van de zaligheid ligt niet in de waarnemingen van de mens zelf, maar in de onwankelbare trouw van de drie enige verbondsgod en in de eeuwig geldende offerande van de verbondsmiddelaar Jezus Christus. Er wordt vaak veel afgetopt over de vraag of hetgeen leeft in het hart wel in waarheid het werk van Gods geest is, of men wel ooit vergeving van zonde verkrijgen zal uit de volheid van Christus. Vele twijfelingen en slingeringen over de staat voor de eeuwigheid worden doorgeworsteld. En de Satan werkt erop dat zulke zwakgelovigen zullen vertwijfelen en zich van Christus zullen afwenden. Maar gelukkig dat de herder waakt over zijn schapen en vooral over zijn lammeren. Hij richt de neergebogenen op en vertroost hun ziel door de beloften van het heilig evangelie. Als de nood der ziel op het hoogst gerezen is, het blijkt dat er wel de vruchten des geestes kunnen zijn, maar dat de kennis van Christus nog duister en gering is. En dat is heel jammer, want die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En door het geloof kan de ziel kracht ontvangen om de boze te wederstaan en de wereld te overwinnen. Er moest veel meer om versterking des geloofs gebeden worden. Al kan niemand de ware oprechten uit de hand van de Heere Jezus Christus rukken. Het is toch zo nodig en profijtelijk als uit hem en zijn middelaarsvolheid wordt geleefd. Als Christus betuigt dat de zijnen niet verloren zullen gaan in de eeuwigheid, moesten de oprechten van hart zich meer op zijn belofte laten zinken door het geloof. Het ongeloof is de grootste hinderpaal om te komen tot rust en vrede. Ook speelt eigenliefde en zelfbehoud dikwijls een veel te grote rol. Men durft zich op vrije genade niet te verlaten en over te geven. Maar gelukkig is dat volk dat zekerheid mag hebben, dat men Christus heeft leren kennen, zoals hij gekend zal moeten worden tot de zaligheid, die geopenbaard zal worden in de laatste tijd. Wij kiezen niet voor die lichtvaardige mensen die zonder grond hopen op een hemel die zij nooit zullen binnengaan. Maar dat neemt niet weg dat wij toch moeten weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Wij kunnen niet met een twijfelachtig misschien naar de eeuwigheid. Daar is de zaak te groot voor. Dat er dan gestaan mocht worden naar meerdere kennis van God en goddelijke zaken en naar de toepassing van Christus gerechtigheid. Hij is een middelaar van verdiensten, maar ook van toepassing. En daar komt het voor elk mens op aan. De enige troost, beide in leven en sterven te bezitten, dat is onmisbaar en ook vruchtbaar in het beoefenen van de praktijk der godzaligheid en in het betrachten van de evangelische gehoorzaamheid. De vruchten des geestes zijn liefde, vrede en blijdschap. En die zijn de beste bewijzen van ons aandeel aan Christus en de troostrijke kenmerken van ware genade. En die daar wat van heeft, mag zich op Christus getuigenis verlaten, dat zij niet zullen verloren gaan in der eeuwigheid en dat niemand ze uit zijn hand rukken zal. Zingen wij nu eerst van Psalm 111 en daarvan het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid paal, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Psalm 105, 111 en daarvan het vijfde vers. Hoe eenvoudig was de wijze waarop de Heer Jezus heel belangrijke en gewichtige zaken aan zijn toehoorders voorstelde. Hoewel hij de opperste wijsheid was, de leraar der gerechtigheid, nam hij vaak beelden uit het dagelijkse leven, wetende dat hij zeer onkundige hoorders had. Zo nederbuigend en welwillend was hij in de staat van zijn vernedering, dat hij zich aanpassen wilde aan hun zeer geringe kennis van God en goddelijke zaken. En hij deed dat als een voorbeeld ter navolging voor allen die het woord moeten uitdragen, vooral als zij moeten arbeiden onder de zeer onkundigen, bijvoorbeeld zendelingen en medewerkers of werksters onder de heidenen. Maar al arbeiden wij in zijn wijngaard onder degene die reeds lang onder de waarheid geleefd hebben, dan is nog noodzakelijk rekening te houden met de eenvoudigen, opdat men niet over de hoofden der hoorders heen spreekt. Om alle luisteraars enigszins te kunnen bereiken, kan men niet genoeg eenvoudig zijn. Het beeld van een herder met zijn schapen gebruikt de Heere, omdat iedereen in Palestina daar goed mee op de hoogte was. Evenals de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Dat was ook zulk een begrijpelijke beeldspraak. Er is alreeds over Christus, de goede herder, en zijn schapen wat gezegd bij de behandeling van de tekst. Maar nu komt het er voor ons elk op aan of wij tot zijn kudde behoren, of wij een schaap van de goede herder zijn. En die vraag moet niet al te vlug met ja beantwoord worden, want het is een uitermate belangrijke vraag. Er zijn mensen genoeg die er zeker van menen te zijn en die vlot en vrij die vraag met ja durven beantwoorden. Zelfs kinderen wordt op vele scholen verteld dat ze allemaal schaapjes van de Heere Jezus zijn. Maar is dat wel waar? Immers nee, het zijn alleen de van de aarde gekochten met het bloed van Christus en die door hem verlost zijn uit de macht der zonde en van de vorst der duisternis. Hij heeft hen tot zijn schapen gemaakt door woord en geest. Zij zijn de wedergeborenen, de levend gemaakte zielen die Christus tot zijn eigendom gemaakt heeft. Het is heel erg dat er zo lichtvaardig met mensenzielen omgesprongen wordt, maar nog erger is het dat de naam van de Heere Jezus zo misbruikt wordt. Van nature zijn wij geen schapen van de goede herder. Ook niet al leven wij door een kerkelijk leven onder de bediening van het genadeverbond. En al hebben wij een gedoopt voorhoofd. Dat is wel een voorrecht, maar het is niet genoeg tot zaligheid. De algemene verzoeningsleer heeft al wat kwaad gesticht. Jezus is niet gestorven voor alle mensen. Ook niet voor allen die onder het evangelie leven. Ook al komen de nodigingen tot allen die het horen. Hartvernieuwende genade is noodzakelijk om zalig te worden. Zonder wedergeboorte zal niemand de Heere zien. En velen zullen bedrogen uitkomen met een zelf aangenomen of opgedrongen geloof. Laat ons de oude beproefde waarheid vasthouden, opdat wij niet terzijde worden afgeleid. Wij leven in een zeer gevaarlijke tijd. De waarheid struikelt op de straten. En wat recht is, kan er niet doorgaan. Het gaat om eeuwig wel of eeuwig wee. Als wij menen deel te hebben aan Christus, dan zullen we hem moeten kennen, in welke trap of mate dan ook. Dan zou hij de leiding moeten hebben over hart en leven. En dan zou men moeten leren hem te volgen, waar hij ons ook heen leidt. Al is het door diepe wegen, dan zou er zelfkennis moeten zijn. Want hij is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen tot bekering, maar zondaren. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ontdekkend licht is onmisbaar, want een mens moet zondaar voor God worden. De Heilige Geest overtuigt van schuld en verlorenheid, omdat de mens al de geboden der wet menigmaal overtreden en geen dezelfde gehouden heeft. Als dat gebeurt, wordt de mens diep vernederd. De weerstanden die zich in het hart van nature bevinden, moeten weggenomen worden door onwederstandelijke genade. Men gevoelt zich zeer ongelukkig vanwege dat zwaar gezondigd is tegen een goed en goeddoend wezen. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. totdat door het evangelie de mogelijkheid ontsloten wordt tot zaligheid door de offerander van Christus. Al ligt dat alles bij de een helderder dan bij de ander, iets ervan zal gekend moeten worden. Men kan zwak zijn in het geloof en vele bestrijdingen onderworpen zijn, maar de liefde Gods, uitgestort in het hart door de Heilige Geest, heeft ten gevolge dat er wederliefde komt tot God in de Zoon zijner liefde, met een afkeer van de zonde en de wereld en een hartelijke lust en liefde om niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden des Heren te leven. Al is in dit leven alles zeer gebrekkig en ten dele, maar de liefde tot Christus gaat gepaard met liefde voor al Gods volk, de schapen van de goede herder. Kennen wij er iets van? Of vrezen wij dat onze belijdenis vrucht is van opvoeding of onderwijs? Zulke mensen zijn er, die daarin worden bestreden, hoewel er wel een groot verschil in is, daar opvoeding nooit brengt tot diepe vernedering en heilige schaamte vanwege de bedreven zonde, maar hoogstens slaafse vrees verwekken kan met angst voor de gevolgen van de zonde. De eigenliefde wordt door opvoeding niet gebroken, en het gaat alleen maar om eigenbehoud. Maar als de Heere werkt, dan gaat het niet alleen maar om de hemel, maar om de herstelling van de breuk die er ligt tussen God en de ziel. Dat geeft werkzaamheden aan de troon der genade, om gered en geholpen te worden ter bekwamer tijd. En langs trappen van geleidelijkheid wordt het geloof versterkt. En meer gaat het licht erover op dat men een schaap mag zijn van de goede herder, met de levende hoop op het eeuwige leven. Al is die hoop niet altijd even levendig voor het gevoel, toch houdt het geloof stand, omdat het een gave Gods is, een levende plant die niet sterven kan, hoewel het met de mens voor het gevoel ook wel eens laag kan aflopen. Het wordt ervaren dat de Heere zich een arm en ellendig volk doet overblijven, maar die zullen op zijn naam betrouwen. Hoe ingezonken het geloof zijn kan, op het onverwachts verheft zich weer door de werking van de Heilige Geest, met als middel het gepredikte woord. Al mag men door het geloof wel eens over dood en graf heen zien, toch zullen de dagen der duisternis vele zijn voor de kinderen des lichts. Dat de Heere soms zijn aangezicht verbergt, kan tweelei oorzaak hebben. Enerzijds kunnen er dingen aan de hand gehouden worden waarover de Heere zijn goedkeuring niet kan geven, bijvoorbeeld door een losse en onvoorzichtige wandel. Maar anderzijds kan het zijn bedoeling zijn om zijn volk te leren door het geloof te leven. Want zalig zijn de ogen die niet zien en evenwel geloven, zich door het geloof toe te betrouwen aan een zwijgend en een zich verbergend God. Dat is een levende sterk gelovigen. En daarin wordt de vrije genade het meest verheerlijkt. Wel zullen die het meest van de Satan worden aangevochten in het stuk der dankbaarheid en der heiligmaking. Maar desondanks genieten zij wel eens de beginselen der eeuwige vreugde in hun ziel. Zij gunnen de Heere de eer, want als Hij niet aan zijn eer komt, kunnen zij niet gelukkig zijn. Maar zij zien ook uit naar de waarachtige bekering van hun medemensen door de beginselen der naaste liefde. Soms mogen zij wel eens bidden om de bekering van hun medemensen, wetende dat in de veelheid zijner onderdalende heerlijkheid ligt van Sions koning. Hij kan van vijanden vrienden en van vloekers bidders en van vervolgers medewandelaars maken op de smalle weg naar de hemel. Al gaat de reis door het tranendal van dit leven, zij gaan naar het Vaderhuis. En die wetenschap sterkt hen onder het kruis dragen, want dat worden al Gods kinderen naar het woord van de Heere Jezus, Die achter mij wil komen, verloochene zichzelf. Nemen zijn kruis op en volgen mij. Maar hun meester heeft een oneindig veel zwaarder kruis gedragen. En als ze door het geloof daarop mogen zien, verlicht dat hun smart een kruis. Het zal bovendien niet altijd duren. Hun vader telt de uren. En als Gods raad is uitgediend, neemt hun vreemdelingschap een einde en gaan zij naar Gods en gaan zij naar huis. In het huis des vaders zijn vele woningen. En nog is er plaats voor armen, blinden en naakte zondaren. Dat er een levende behoefte mocht worden geschonken aan velen, om mede-erfgenaam te mogen worden van deze belofte, te weten het eeuwige leven. Wat nooit een einde nemen zal. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. En God zal alle tranen van hun ogen, van hun aangezichten afwissen. Amen. De slotzang is op Psalm 119. En daarvan het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. En wat verder volgt. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.